Mijn vraag is dus, waarom moest deze wet er zo snel doorheen geroust worden? Is er betaald? Is het kabinet Schoof, zitten daar mensen bij die nog even wel hun deel van het verhaal moeten leveren, zeg maar? En dat daarom...
Er is nog één gigantisch groot gekonkel met opeens 3 ministers van asiel. En natuurlijk is er betaald.
Dus dat denk jij ook. Dan natuurlijk is het betaald. Nou, ik vraag het. Vind de bewijzen maar.
Ik weet ook niet wat er betaald is, hoeveel en aan wie, maar daar gaat het helemaal niet. Het gaat niet om die getalletjes.
Nou, laatst is dus wel, ging het over inderdaad beïnvloeding door Israël van Nederlandse parlementariërs en alles. En dat Jezel Geus ook op een geheime reis is geweest, georganiseerd door het CIDI. En met een heel clubje van mensen die andere informatie krijgen van het CIDI dan alle anderen. Waardoor zij in het debat dan kunnen zeggen van... er waren ook... weet ik veel. Nou ja. Dus dat verzonnen dingen van Israël die zij dan hebben gekregen... en waarmee ze dan iedereen verrassen. Van, had de ziekenwagen geen zwaailicht? En terwijl er allemaal bewijzen waren van wel. Maar goed, in ieder geval... een dikke, vette manipulatie door een buitenlandse mogendheid. Wil je nog wat meer zeggen over... Want iedereen staat op zijn achterste benen, maar ik denk vooral de pers. Maar misschien ook echt mensen... Over het helpen van mensen zonder papieren?
Nou ja, het wordt weer hoog tijd dat die pers eens een keertje op zijn achterste benen ging staan. Ja, godverdomme zeg. Moet je kijken wat ze allemaal schrijven, jongen, alsof het normaal is.
Als je die microfoon neer...
Ik ben geagiteerd.
Nou, laten we dan even een leuk onderwerp... Wat heb je voor leuke dingen meegemaakt, Hans? Je maakt zoveel mee.
Ja, nu moet ik even schakelen.
Schakel jij even.
Dank je. Want, Bart.
Even kijken. Ik heb hier een heel actueel programma, de krant van vandaag. Conflict tussen studenten en autoriteit in Servië verhard. Ja. Dus dat gaat gewoon door, die demonstraties in Servië. Nou, toch iets over het postoffice schandaal. Ik dacht dat het klaar was, maar er zal iets zijn gebeurd. Oh, alles valt. Jeugdgeweld in Vlissingen. Netanyahu en Trump hoopvol over staakt het vuur in Gaza.
Ja, dat is oud nieuws.
Toch weer leveranties aan Oekraïne.
Ja, wat ontzettend leuk. Was echt ongelooflijk. Was akoestiek.
Ja, dat had je me...
Echt. Wij moeten onze eilanden van menselijkheid gewoon keihard blijven aanjagen. Want wat daar gebeurde was echt waanzinnig. Sowieso, afgelopen weekend was natuurlijk een... Hele drukke toestand. Er waren echt duizend activiteiten tegelijk. Maar ik was met stemmen op de radio bij TBD. Probably not a camp. Dat is een soort
Niet
kamp, maar ja, toch eigenlijk 3 dagen lang en iedereen is er de hele tijd. Dus ik weet niet of het dan nog steeds not a camp kan heten, maar... Ja, ik weet niet. Ik was er niet de hele tijd bij, dus ik kan dat niet goed beoordelen. Maar
dat is natuurlijk niet de hoofdmoot of het wel of niet een kamp is. Eigenlijk is dat niet zo belangrijk.
Nou ja, dat is het grootste gedeelte van de naam. Want de naam is 3 letters TBD en dan daarna probably not a camp.
Maar is het een wedstrijd of een vraagstuk? Als je weggaat,
nee, het is een
was het nou wel of niet een kamp?
Ja.
En wat is een kamp?
Maar het is in ieder geval het festival van, hoe noemen ze het zelf ook alweer, non-obvious technological approaches. En dat bestaat al heel erg lang. Niemand weet hoe lang. En dat is altijd gelieerd geweest aan de LEG en de ADM en nu dus aan het Groene Veld. En dat is een soort... hele maffe activistenbijeenkomst. Waar...
Technisch?
Nou ja, het is gedeeltelijk heel technisch. Je kan er leren solderen op een hele feestelijke manier.
Dat is goed.
He, dan loop je weg met een LED-strip die loopt te knipperen of zo. Waar je een plaatje in kan laden en zo. Mm-hmm. Maar ook heel zwaar ideologisch. Er waren workshops als Fuck Big Tech en Collapse. En heel veel bevlogen verhalen, heel veel diepe informatie over allerlei zaken. En, het enige is natuurlijk dat soort hyperactivist, cryptische gebeurtenissen vol zitten met mensen die, laten we zeggen, zich zeer bewust zijn van allerlei privacy- en veiligheidsgevaren.
Ja, wat ze weerslag heeft in de interviews die je wil maken.
Nou ja, dat maakt het wel moeilijk om overal zomaar vrij rond te lopen. Want ja. Ik, een van de dingen die ik niet wil is als storende factor optreden. Dus ik heb dat maar zo geformuleerd dat in het kader van de vrijheid van expressie de microfoon meestal uitstond.
Ja.
Maar er zijn wel een aantal hele bijzondere gesprekken gevoerd. En ik kan je wel aanraden om daar wat dingen van terug te luisteren. Ja, dat is met name de uitzending van vrijdag. Die was voor qua TBD heel interessant. Zaterdag was een beetje mislukt. En zondag was dus het staartje van TBD nog even. We hebben een heel mooie zogenaamde fire talk. Nee, fire speed fire talk. Weet ik veel. Nou ja, een praatje, een kort praatje over een uitvinding bijvoorbeeld. Of iets wat je belangrijk vindt. En iemand had een fietsasbak gemaakt. Voor, helemaal zelf.
Te roken op de fiets.
Ja, om ook onderweg gewoon...
Waar de as niet uitwaait. Dat is natuurlijk...
Ja, waar de as... Nou ja...
Kan ook zo'n heel plat, waar het gewoon meteen wegwaait. Dat je even doet zo en dan...
Ja, ja, er zaten nog wat hiaten in het ontwerp. Maar het begin is er. En dat was okay. Een hele vurig praatje. Was dat. Ja. Dat was erg leuk. Ja. Dus, ja. En, maar goed, s'avonds was er natuurlijk... Kaustik Akoestiek. En dat was echt een geweldige avond met vijf bands. En nou, de spetters vlogen er vanaf. Het was echt ongelooflijk.
Akoestisch is dat dan?
Ja, allemaal akoestische folkbands. Anarcho, punk, folk.
Geweest. Al die muziek is gewoon ook
uitgezonden. Ja, al die muziek is uitgezonden op Radio Potterpool. Vijf live performances. Mm-hmm. En, ja.
Dus die zou je eigenlijk ook nog kunnen terughalen. Want dat het nog geen 2 weken geleden is.
Zeker.
Op het
Paddepoorarchief
ook. Vrijdagavond,
ja.
Dit, hè?
Ja. Nee, zondagavond was Kaustik Akoestiek.
Kaustik was zondagavond, oké.
Ja. Ja, ja, ja. Maar het staat allemaal al lang op het archief natuurlijk. Dus daar kan je alles... Ja, en over live performances gesproken. Ik ben bezig met een pagina om die live performances een beetje te ontsluiten. Want er is... ik doe dit nou alweer een tijdje. En er zijn,
dit wordt te veel.
Ja, het wordt best veel. Ik zat even terug te bladeren om iets in elkaar te flansen. En toen was ik tot 1 mei teruggegaan. Dus dat is 2 maanden, denk ik. En dat waren al meer dan 60 live performances van bands en zo, zeg maar. Dus ja, ik moet nodig aan de slag om daar iets bruikbaars van te maken.
Ja, leuk.
Maar goed, dat hangt nog een beetje af van een... Ik kan dat toch niet. Ik kan nog niet JSON posten naar archive.org.
Oké.
Dus ik ben bezig met een eigen server op te zetten. Maar die heb ik wel, maar die krijg ik niet aan het praat. Dus ik krijg nu hulp uit Servië.
Mooi. Dat is goede hulp.
Dankzij de Duitse tabakconnectie.
En Ingeborg, heb ik ook
opgehoord. Ja, komt Ingeborg?
Nou, nee, die snapte niet dat we 2 uitzendingen hadden.
Oh.
Nee, want hij heeft dus items gemaakt. Ja, sorry dat ik gewoon helemaal niet erop inga wat je zegt. Ja, het is geweldig. Goede cultuur, goede muziek. Ja, dat moeten we hebben. Dat is rijkdom. Ja. Dat is welvaart.
Oh ja, als je die pagina, die is al een beetje in actie, maar daar kan je nog niet direct komen. Maar als je naar bab.amsterdam gaat en dan naar /bahfrag.html. Bavrag.html, dan krijg je een lijstje met 65 live performances.
Address invalid. Hallo.
De kortste is misschien leuk om even te laten horen. De kortste track die daar staat. Het is een echte live performance. Van Ilona. Dat is de schippersvrouw die waar Paddepoel een keertje mee in het schip is geweest.
Ja.
En die was bij de huldiging van Cato Fluitsma werd zij gelanceerd als frisse nieuwe komeet of zo, geloof ik. Ik weet niet meer precies. Aanstormend talent, ja, dat was het. En nou, zij deed op het eind van de avond een stukje poëzie. Er zit wat poëzie ook bij de live performances.
Omdat, zit je nou stiekem gewoon al in de agenda?
Nee. Ik ga. Ik ben bezig met een herbeleving.
Oh, jezus. Ja, het is gelukt.
Dan hing ik heel de zomer.
Sorry, maar ik moet jullie tegen mijn oren houden, anders versta ik jullie niet.
Is prima, Ingeborg. Welkom in de show.
Grijpende hand.
Dank.
We hebben even een klein stukje muziek.
Je staat recht onder mij. Je schudt mijn wezen, ik val voor je voet.
Love you.
Je gaat door je knieën en raapt mij op. Ik vul je palm handvast beet klaar. Jouw tanden gaan dwars door mij heen. Zoet zal het smaken, zoet zal het zijn. Ik bloed transparant bloed. Was ik maar een appel.
Dat was Ilona. Was
nee,
ik maar
dat
een
was
appel.
Mooi. Ingeborg, je hebt het gevonden. Je bent hier weer terug bij Patapoe Serieus Muntje en Dree. Hier in de studio is Hans. En in de
Hallo Ingeborg.
Zit...
Hallo.
Michel.
Hallo.
Hallo
Michel.
Hoe is het met je, Ingeborg?
Ja, hallo.
Nou, wij zitten hier in de derde hittegolf. Met temperaturen van 43 en 45 graden in Athene. Gelukkig zit ik op Hydra, het autoloze eilandje van ooit Leonard Cohen, zeg maar. Maar het is niet te harde. De honden kunnen tussen 9 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds niet buiten lopen, want dan zijn de stenen te heet. De zee is nu al, en het is nog maar begin juli, zo lauw dat het een beetje soeperig zwemt. Er zijn ongelooflijk veel bosbranden die volgens mij niet eens meer op het Nederlandse nieuws komen. Maar op Kreta, buiten Athene, bij Thessaloniki, weer op Evia, dat al helemaal is afgebrand. Er zijn overal en lokale Grieken, maar ook heel veel toeristen geëvacueerd. Hebben jullie daar iets over gehoord?
Ik heb van iets met een vliegveld vanwege rook, dat heb ik nog meegekregen. Maar verder niet al die branden die jij nu noemt.
Ja, nou ja, we zitten nu al een paar jaar ook door de zomer bij elkaar in jullie studio. Ik dan via cyberspace. Dus iedere zomer vertel ik jullie hetzelfde.
Ja.
En iedere zomer vragen we ons weer af, wat blijft er nog van Griekenland over? Het is werkelijk apocalyptisch. Daar komt bij dat er opeens een enorme binnenkomst is van vluchtelingen op Kreta.
Oh.
En daar zijn nooit eerder vluchtelingen aangekomen, want die kwamen allemaal via de inmiddels bekende, zeg maar, vluchtelingen-aanspoeleilanden. Jullie weten het wel, Lesbos en Samos en Chios en Leros en noem maar op, dat ligt het dichtst bij Turkije. Tegenover Kreta is natuurlijk Libanon en Gaza en Israël en Egypte, zeg maar. Meer die kant uit. En daar zijn vorige week, en dat is heel bijzonder, want dat is voor het allereerst, hoera hoera, in één klap, 748 vluchtelingen gered door Frontex, jongens.
Wat?
De allereerste keer.
Ongelooflijk.
Hoera, hoera. Alleen het probleem is, ja, want kijk, die Griekse kustwacht, die is enorm bezig tussen Turkije en die standaard aanspoeleilanden. Dus daar komt nooit meer iemand aan, omdat die allemaal gepushbacked worden en dan al dan niet verdrinken.
Ja.
Hè, dus, en nu heb ik gehoord dat, nou ja, de Griekse regering is hier zo ontzet door. In plaats van wat fijn dat al die mensen het gehaald hebben. Nee, die heeft nu gezegd dat hij een fregat gaat sturen. Tussen, om daar rond te dobberen tussen Noord-Afrika en Kreta.
Om te kunnen pushbacken.
Ja, maar nee, dan dender je dus gewoon over zo'n dinghy heen. Met zo'n enorm tankerschip, snap je? Dus het is gruwel. En dan ook nog eens op Kreta zijn nul voorzieningen. En de Cretensiërs, die zijn nogal karaktervol. Hè. We kennen allemaal de verhalen van de familie Vetus op Kreta. En dat zijn inderdaad nog steeds. Heb je daarvan die familiepatriarchen met enorme snorren. En dan moet de ene neef weer de neef van een ander doodschieten. Omdat die ander ooit de zoon van die ene heeft doodgeschoten. En uiteindelijk komen al die snorremansen bij elkaar in dezelfde Cretensische gevangenis terecht. En daar spelen ze allemaal schaak met elkaar. Maar dit zijn ja, mensen die in een eigen familieclan gemeenschap en cultuur leven. Dus die zijn heel erg conservatief en racistisch en xenofoob. Het zijn ook de Grieken die met aardappelmesjes en hooivorken in de tijd de Duitsers eruit hebben gegooid. Dus die hebben echt aanvallen gedaan op die arme, zwaar getraumatiseerde vluchtelingen. En er zaten een heleboel vrouwen en niet begeleide minderjarigen in vreselijke omstandigheden in een gelegen oude school die voor de sloop bedoeld was. En daar hebben een paar van die Cretensiërs vuurwerk ingegooid. Nou, echt afschuwelijk. Ja, nou, we kennen het ook in Nederland. Als er ergens een AZC open gaat, dan doen Nederlanders toch ook heel naar daar in de buurt.
14 pubermeisjes mochten niet komen.
Oh ja?
Ja, in Coevorden.
En er zijn, in Nederland zijn gisteren zijn XR-activisten die een tegendemonstratie hadden tegen een tegen AZC-demonstratie. Die zijn met hooivorken en klompen opgejaagd door fascisten.
Wow, maar dit lijkt op Bertolucci, Novecento, die film.
Ik ben een beetje vergeten, maar dat is ook een nare film, denk ik. Nee, maar,
ja, maar daar heb je ook met hooivorken en klompen. Ja. Alleen dat waren van de communisten en de fascisten van Mussolini.
En de politie was in tegenstelling tot alle anti-Palestina of anti-Israël demonstraties, was er echt heel weinig politie op de been. En die zijn op een gegeven moment hebben die de tegendemonstranten die bedreigd werden, hebben ze niet beschermd, maar die hebben ze afgevoerd.
Het is gewoon je kick-out.
Maar dat is voor het eerst, toch?
Nee, ze hebben al eerder ook actievoerders afgevoerd.
Maar dit is wel het nieuwe ding, hè? Want sinds die lul die dan die grenscontroles ging doen, willen ze en Wilders en die andere slijmbal, weet je ook alweer? Van het land van Emergo, nee, van... Land van die uil. Van, nou ja, in ieder geval.
Oh, Baudet, darling.
Baudet, die gaat er dan heen. Nee, maar die gaat dan die actievoerders feliciteren. Van goed, ja, mooi, jullie gooien een ruit in. Goed gedaan.
Oh,
Nederland
ja.
Wordt één groot asielzoekerscentrum.
Ongelooflijk. Van, nee, en daar zaten pubermeisjes in?
Nou, dat was in Coevorden, waar er 14 meisjes. Want dat zou dan jongens aantrekken, natuurlijk. Allochtone moslimterroristen.
Ja, maar
jongens.
Er zaten dus alleen maar pubermeisjes in.
Dat ging in het verhaal. Die moesten er nog heen. Dat was
in Coevorden. Die zaten er niet eens al in, nee, godverdank.
Nee, dat is echt het vooraf. Op basis van vooroordeel.
Dat, zodra het bekend wordt, beginnen ze vast het gebouw te slopen. Dat.
Ja, de geest is uit de flessen. Iedereen die reageert.
Kijk, dat iemand als Wilders en Baudet gewoon daarheen gaat, die moeten gewoon echt een knoop voor hun smoel krijgen, vind ik dan op zo'n moment.
Ja, maar ja, zie je?
Nou, of zie je?
Baudet nou ja, nee, maar dan, je hebt gelijk, omdat zij dat doet, maar zo escaleert het dus.
Ja, zij moeten gewoon gearresteerd worden als ze daar zijn.
Ben ik helemaal mee eens. Maar dat de politie dit keer die actievoerders die tegen de komst van vluchtelingen is, heeft afgevoerd. En dus niet gearresteerd zoals ze bij Extinction Rebellion deden. Ja, en pro-Palestina demonstranten. Ze werden alleen maar afgevoerd.
En overigens, heb jij gehoord, ik wil je niet onderbreken in je verhaal, Ingeborg, maar ik zat dus naar Claire Daly te kijken. Met ja. Een verhaal over dus een euroban. Dus dat je wordt de persona non grata van Europa. Dat je ook al je geld, kan je er niet meer bij. Op basis van jouw uitingen. En het is dan als je een instrument bent van Rusland, zoals zij is. Toen ging dit
geluid zoals zij is, ja.
Toen ging het, want dat vertelt ze dan ook. Nee. Het was ontzettend leuk.
Ja, nee, waar,
ik had het binnengehaald,
maar
helaas,
dit is,
ik heb de Franse versie
daarvan gekregen. Het is George Orwell.
Het is George Orwell,
nee, ik wist hier niks van.
Ja. Maar het is dezelfde, je hebt nog Samir A. vroeger, toch? Van de Hofstadgroep. Die had gewoon ook een van een halfgaar plan van wat hem, nou, had eigenlijk niks gedaan, maar hij was wel van de Hofstadgroep en fel ideoloog. Die gingen ze ook helemaal pesten. Toen hebben ze ook dat hij gewoon geen geld meer kon hebben. En iedereen die hem zou helpen was dan ook strafbaar.
Nou ja, dit is een ding. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben. Volgens mij wel, want ik heb het aan jullie gestuurd gisteren of eergisteren. Groot artikel in de NRC. Heel lui artikel. Ze hebben, en daarin dus wordt de achtergrondverhaal in het NRC. Hè, met de nieuwe asielwetten in Nederland. Ja. Wordt dan ook hulp aan ongedocumenteerden. Die stevast ook in de NRC illegalen worden genoemd. Hetgeen onjuist is.
Ja.
Mensen zijn gewoon, nooit illegaal.
Ze kennen het onderwerp gewoon niet goed genoeg. Dat is het.
Nee,
ze kennen de termen.
Nee, maar heel. Dus ze gaan mee met de framing. Dus ik werd als. Dat stuk dat gaat over. Dat willen ze nu in Nederland invoeren. En dat is helemaal niet zo origineel, want in Europa, binnen de EU, is dat al zo in enkele landen. En dan noemen ze Hongarije en Polen en Griekenland. En halen ze mij als voorbeeld aan.
Ja.
En heb je dan gelezen wat er staat? Nou, Ingeborg is daarvoor, Ingeborg Beugelsoen, de correspondent.
Ik was het er niet mee eens, want ze hield hem niet verborgen voor de staat.
Niet mee eens, wat nou? De hele wereld weet dat ik hem niet verborgen hield voor de staat. Hij staat nou, mijn adres en ik als zijn beschermmoeder sta namelijk in de asielaanvraag, hè, in alle papieren. Maar als de NRC schrijft, Beugel is het daar niet mee eens en heeft beroep aangedaan. Dat is heel erg misleidend.
Ja, je hebt gelijk.
Dus ik ga daar een open brief over schrijven bij joop.nl.
Ja, doe dat. Ja, of schrijf ook even de NRC van even rectificatie. Dat is natuurlijk niet waar.
Ja, nee, zeker.
Ja.
Ik ga ze bellen.
Ja. Heel goed.
Maar uit dat hele stuk bleek dat ze dus geen enkel stuk in de Groene Amsterdammer hadden gelezen. Niets.
Nee, maar ik weet niet wie dit had geschreven. Dus laatst stond een stuk in de NRC met de ontwerper van de Turkije-deal. Maar dat ging eigenlijk alleen maar over getallen. Want het werkt toch best goed, want we hebben nu weer minder. Is toch een afname. En dan eindigen nog eventjes in de laatste alinea van de vier regels. Oh ja, en er zijn wel zo en zoveel mensen gestorven bij het proberen Europa binnen te komen.
Dat hier en geen woord over de pushbacks?
Ja, dat zit daar ook een beetje daarbij, dat alineaatje. Maar niet, dus gewoon, hij kan helemaal leeglopen en... Hij hoeft niks te zeggen over die doden, dus de geïnterviewde. Dat was de...
Ongelooflijk.
Hij is wel teruggekomen van het interview en heeft de eindredacteur gezegd... Ja, maar Jezus, die pushback, je moet toch iets over zeggen. Je kan toch moeilijk, een man die gaat over het asielwegstuurbeleid... en dan niet dat vragen. Dus dan is dit toch in de laatste alinea terechtgekomen. Echt een prutsverhaal. En heel...
Weet je wie dat heeft geschreven bij de NRC-schap?
Ja, nee.
Nou, kan je mij dat artikel even opsturen? Ja, maar zo dat ik het kan lezen, want ik heb mijn abonnementen opgezegd al een tijd geleden.
Dat is
omdat
niet
de NRC echt niet goed vindt.
Ik ga het wel proberen, maar ik heb het op papier gelezen. Ik weet niet, het is ongeveer anderhalve maand geleden. Dus, ik ga kijken. Sorry. Ik ga het wel vinden, maar het is wel even een project. Maar komt, goed.
Ah, je bent een schat.
Maar
nee, want als ik dan toch bezig ben voor joop.nl, dan kan ik dat ook even meenemen.
Ja. Ja, want het was ook echt
want anders
een slecht
artikel. Het is ook goed, want anders lijkt het... Oh, ze heeft het alleen over zichzelf. Het gaat niet om mij, het gaat om de zaak.
Het gaat om slordig verslag geven en niet inlezen en niet weten wat je moet weten.
Ja.
Oké.
Okay. Nou, Ik vond het echt stuitend. En ook was de strekking een beetje van... Nederland is helemaal niet extreem slecht. Het bestaat al lang, weet je wel.
Ja, zeker. Verschrikkelijk.
Ja, ik vind dat het heel erg hard gaat, jongens.
Ja, maar kijk, weet je, de televisie is al echt weg, volgens mij. Ik kijk ook geen televisie, dat maakt het wel een beetje moeilijk. Maar gewoon die talkshows, dat kan toch niet, joh. Dat het gewoon alleen
maar...
Nee, maar
ik kijk daar nooit meer naar.
Dat enige... ik ook niet, maar het is ook niet om aan te zien. Maar voor al die verhalen over bijvoorbeeld dat we 5% moeten betalen... en Rusland is het grote gevaar. En daar is alleen, het gaat allemaal één kant op. Niemand gaat daar tegenin. Of die ik te zien krijg of te horen.
Ongelooflijk,
het is zo ongeloofwaardig, die Russische dreiging. Weet je? Dat is eigenlijk gewoon dat je denkt van ja, dat is allemaal wel mooi. Maar ik denk dat Poetin zelf geld verdient aan de oorlog in Oekraïne. En dat hij persoonlijk geen belang heeft om die... Ja, oorlog te stoppen.
Duidelijk. Net als Netanjahu.
Nee, net zoals Netanjahu geen belang heeft.
Ja. Maar daarom moet je...
Voor andere redenen, maar
en degene
belang
die
blijft
ons dwingt om meer wapens te kopen, is zelf ook eigenlijk dikke maatjes met Poetin. Dus wat moeten wij Europeanen doen? Gewoon Poetin omleggen. Dat is helemaal niet zo ingewikkeld, maar je moet gewoon weten dat jij het moet doen. Want Israël gaat het niet voor ons doen. Zoals ze in Iran wel iedereen kunnen vermoorden op straat of in Syrië. Maar Europa moet zelf Poetin afmaken. Ik ben bang dat dat het wordt. En gewoon als persoon. En dan gewoon dat hele militair-industrieel complex slopen.
Nee, maar ik heb laatst van een mevrouw die wel heel erg in Jip en Janneke taal sprak. Wat ik ook buitengewoon onaangenaam vind. Ik ben geen kleuter als ik naar de radio luister. En die wel uitlegde dat het volstrekt overdreven was met, want, nou, die noemde echt wel cijfers, ik heb ook grafieken gezien. Europa is prima bewapend, heeft veel meer wapens dan Rusland.
Ja.
Het slaat helemaal nergens op.
Nee.
En ook alsof Rusland, zeg maar, staat te trappelen om Duitsland, Frankrijk en Nederland binnen te vallen.
Nee, natuurlijk niet.
Kunnen ze helemaal niet.
Ja, maar al die dingen dus. Maar dat hoor je dan niet. Dus je wordt er gewoon, elke keer worden die mensen verder gehersenspoeld met dus steeds hetzelfde.
Ja.
Ja, dus ja. Het is gewoon,
nee, maar het is hersenspoelen. Hebben jullie het waanzinnige nieuws gelezen dat die Meadow, die Amerikaanse anchorwoman, een ontzettende mooie brunette lesbo... met een grote vierkante bril. Ik ben even de voornaam kwijt. En die heeft dus gehuild terwijl ze een nieuwsbericht moest voorlezen. Of ja, een item aan en daaraan begon. En ze moest voorlezen hoe kleine kinderen van hun ouders gescheiden worden aan de Mexicaanse grens. En dat er kinderen van 2 en 3... gedeporteerd worden en dat er nou allemaal kinderen krijsend en getraumatiseerd zonder enige begeleiding in kampen ver van hun ouders zitten. En ze pinkt traantjes weg. Nou, daar is ongelooflijk veel over te doen geweest. Nu is het nieuws dat ze weggaat bij NBC en haar eigen onafhankelijke televisiekanaal krijgt. Waar het management over wat ze zegt en hoe ze doet niets over te zeggen heeft. En dat is echt breaking world news.
Oh, vrije pers? Wat?
Ja, dat kan niet.
Ja, vrije pers in Amerika.
Dat kan zomaar niet.
Die burgemeesterskandidaat van New York.
Ja, van New York. Hebben jullie het gezien van Finkelstein, Norman Finkelstein, mijn held, mijn hero, net zoals Gideon Levy en Ilia Papa. De drie grote historici en commentatoren op de holocaust van Gaza en de psychopathische staat Israël. En die zei, die heeft even uitgelegd hoeveel, ja, want hij zei New York is de een biljonairstad en New York is waar de meeste Zionisten en Joden zitten. En hij wist hoeveel miljarden ze hebben uitgegeven om te voorkomen dat deze man kandidaat werd, genomineerd werd voor de Democraten, voor de burgemeester.
Ja, maar Cuomo was natuurlijk ook geen optie.
En hij zei, ze hebben verloren. Huh? Dat is een aardverschuiving.
Ja. Maar de grote crux zit hem in het kiessysteem wat ze gebruikt hebben. Ze hebben preferential voting gebruikt. En daarom is deze man de winnaar.
Wat betekent dat?
Bij preferential voting breng je je stem uit op verschillende kandidaten in een bepaalde volgorde. Dus je hoeft niet...
wat je verkiest.
Ja, dus er kunnen meer kandidaten meedoen.
Hij had een goede lijstverbinding gemaakt.
En hij had een hele goede lijstverbinding gemaakt.
Met de belangrijkste Joodse influencer van New York of zo. Hij had die Joodse kant heel goed afgedekt.
Ja, maar dan wel Joden die tegen de genocide zijn.
Ja, zijn grootste probleem was dat hij verdacht gemaakt werd als anti-Zionist of antisemiet.
Antisemiet natuurlijk.
Ja, en dat heeft hij kunnen pareren met die lijstverbinding. En dat is echt zo'n briljante strategie geweest. En ik ben ontzettend...
Wauw, wat interessant.
Want dat kiessysteem dat voorkomt namelijk polarisatie. Dat voorkomt dat de grootste schreeuwers... alle stemmen krijgen.
Ja.
Want dan kan je gewoon zeggen van... Wilders vind ik wel goed... maar die komt wel nummer 2.
Ik ben eigenlijk voor Joost Eerdmans. Zoiets.
Of ik gooi Wilders op 1... maar dan doe ik wel... weet ik veel, de SP op 2 of zo.
Kan niet waar zijn. Nee, maar... Maar zo was het gegaan. Ja, prachtig, hè?
Ja.
Ik zag ook trouwens... maar dat had ik net al tegen Hans gezegd... een lijstje van belangrijke democratische politici in Amerika... en hoeveel geld ze krijgen van de APEC.
APEC, ja. Miljoenen. Ja, heb ik ook gezien. Ja.
Ja. Nee, want zo was het nou... omdat die wet er zo wonderlijk doorheen is geglipt... de wet die niemand wilde... of zeg maar het motto van dit kabinet... wat maar niet lukte... en dat het dan zonder de PVV dan wel lukt of zo... wat ze daarmee willen bewijzen, vraag je af. Maar wij, zat ik al echt een beetje... suggestief te doen van... is er niet gewoon betaald? Dat ze daarom dat dingen doorheen willen rousen. Omdat ze na de verkiezingen er toch niet meer zijn... en ze hebben geld gekregen... dan moeten ze ook hun werk doen. Dat.
Ja. 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 Ja, hey, jongens, ik kijk... voor de 7e keer nu... de ongeëvenaarde... Amerikaanse tv-serie van die begonnen is in 1999, The West Wing. Hebben jullie die ooit gezien?
Ja, heb ik wel eens gezien. Ja.
Met Martin Sheen als Clinton, zal ik maar zeggen.
Ja.
Ja. Oké. Okay. En want ja, er zijn zoveel, er zijn 7 seizoenen en ieder seizoen heeft zoveel uitzendingen. Echt, je kan je makkelijk 20 keer bekijken, want er is zoveel en het is zo dens en intens dat er altijd details aan je voorbij gaan. En als je dan weer een keer kijkt, komen juist die details je als nieuw voor. Maar, en bovendien zit er nu een documentaire bij, helemaal aan het begin. Want nu zijn alle 7 seizoenen afgesloten. En dan zie je hoeveel mensen ze van het Witte Huis geïnterviewd hebben. Het is die Aaron Sorkin, hè, die dat geschreven heeft. Echt ongelooflijke dialoog en scriptwriter, scenario schrijver, die ook speechwriter is geweest voor Clinton. Kijk. En ze hebben dus naast de medewerkers van Bush, Ford, Carter, Clinton, Obama, noem maar opgesproken. Ja. Of Obama was er toen nog niet, sorry, Obama zit er niet bij. En dan met stukjes van de dramaserie, waaruit wij van GC, de spokeswoman, die geweldige vrouw, en Josh, die samen met Toby, de beleidsmakers, en Toby is de speechwriter, samen met die Sam, en dan zitten ook heel veel Joden bij. En die geweldige Spencer, die staff of chief is. En dan zie je iedere keer scènetjes die gebaseerd zijn op die stukjes interview.
Oh, ja.
Heel erg goed gedaan. Echt, ik kreeg kippenvel. Oh, maar leuk. Ik kan jullie aanraden om hem weer te zien. Want, en het begon in 1999, dan zie je hoe belangrijk Israël toen al was.
Ja.
En dus nu kijk je naar de West Wing. Heel anders, want iedere keer als Israël ter sprake komt en de Joodse, de Holocaust en de terrorisme, aflevering 1. Het begint met... Er komen een stelletje studenten op bezoek in het Witte Huis. En die moeten rondgeleid worden door Jos. Maar Jos is, heeft slaaptekort en die wil naar huis. Maar dat mag dan niet van zijn secretaresse Donna. En dan moet hij die studenten toespreken. Hij loopt op zijn wenkbrauw en heeft helemaal geen zin. En tot de overmaat van ramp komt opeens de Secret Service binnenstormen. En iedereen wordt opgesloten in een kamer. En ze zitten er uren in plaats van dat kwartiertje is dat hij dan maar doet. En dan ontstaat er, hij gaat dan zitten en ze moeten ze plunderen de voorraadkast van de kantine. Want ze moeten ook eten. En dan vraagt, ja, hallo, en dan,
maar, rond
en dan
even.
Vraagt Jos aan die studenten, nou hebben jullie een vraag? Ja. En dan komt er iemand met een vraag over terrorisme. En dan gaat het helemaal... De eerste aflevering, jongens. De eerste aflevering. En dan gaat het om Israël en de Palestijnen en terroristen. Ja. En die studenten die zijn helemaal van... Ja, alle islamieten zijn terrorist.
Goh,
en dan wordt Jos heel boos en die zegt... Ja. Nou, wat extreme islam is voor de islam... is puntje, puntje, puntje voor Christianity, het christendom. Ja. Ja. En dan moeten die studenten dat invullen. En niemand kan het invullen. En dan zegt hij, nou, en dan schrijft hij op het bord met krijt KKK, de Ku Klux Klan.
Ja.
Dat is dus extreme islam. Voor de islam is wat de KKK is voor Christianity. En dan zie je die studenten met grote ogen kijken. En ik dacht, Jezus, dat had ik toen helemaal niet door.
Fijn.
Echt, het is een ervaring om het
een
weer herbeleving. Te kijken.
Maar ja, ik vind het ongelooflijk leuk, maar ik heb die aflevering dan weer niet gezien. Maar wel goed hoe je me goed navertelt. Eigenlijk moeten we de agenda doen en zo. Of heb je nog een belangrijk ding wat je aan de luisteraar wilt zeggen?
Ja, nou, er zijn 41 miljoen toeristen in Griekenland, een bevolking van de 11 miljoen. Het is waanzin in de havens, op de vliegvelden. De ene hittegolf naar de andere. Overal bosbrandgevaar. En een enorm probleem door het hele land met vuilnis. Dat niet wordt opgeruimd. Want ja, zoveel miljoenen toeristen die allemaal plassen en poepen en plastic flessen. Water, een heleboel per dag drinken. En frappees en juderans en plastic dingetjes. Het is totale, totale dystopie. En als je van Griekenland houdt, kom niet naar Griekenland.
Oké, dank u.
Dat is een heel goed advies, dankjewel.
Ja, dat nemen we meteen aan.
Ja.
Ingeborg, dankjewel. We gaan nu naar de agenda, of niet?
Ja.
Je mag ook meedoen in de agenda, hoor, daar niet van. Maar dat, anders dan, we hebben tegenwoordig een uurlimiet, zeg maar. Dus we moeten dingen afmaken.
Oh ja, ja. Nou wordt het spannend.
Ja, dus we gaan weer verder. Maar doe gerust mee. Dus Hans, jij bent chef agenda. Ja.
Dankjewel, Ingeborg.
Agenda.
Oh shit, ja, je overvalt me een beetje.
Ik overval je. Pattenpoeserie als je mensen aan het dreven met activisme, kunst, cultuur, actualiteit en agenda. Cultuuragenda, da.
Ik moet even op de goede knop drukken. Want ook voor de agenda moet je op knoppen drukken. De agenda. Op aanstaande vrijdag is er de opening van een mini-festival edition in het Vrijpaleis. Dat is vrijdag, zaterdag, zondag en ja, vrijdag tot zondag. En dat is noweapon.world. En dat is heel veel kunst,
no
muziek,
weapon world.
Poëzie.
Dat klinkt heel positief.
Ja, dat klinkt enorm positief. Ik merk nu dat het beter is om je oortjes uit te doen als je praat.
Ah.
Ja, en daar gebeurt heel veel. Vrijdag de 11e is om 6 uur is de echte opening. En om 6:30 al is het al meteen razend interessant, want dan staat stop wapenhandel.
Ja,
op de agenda.
Op de agenda.
En nou, er zijn DJ's, er is live muziek van Verdi Ries. echt heel veel meer. Zaterdag begint het om 5:00. Dan is er een emergency speech. Dus er wordt een noodgeval voorspeld voor zaterdagmiddag 12 juli om 5:00. Noodgeval in het Schrijpaleis. En dan is er nog Birmingham Electric, er is storytelling, er is van alles. Ascension Live Electronics is er ook zaterdag. En dan zondag om 5:00 begint het met TNAD, een dansperformance met live muziek. Daarna is er een monoloog van Sylvia Terribili. Nou, wie wil dat niet horen? En om 6:30 is er Black Rockstar, live muziek. En dan is maandag de tentoonstelling ook nog open van 12:00 tot 10:00. En dinsdag ook van 12:00 tot 5:00. Dus dinsdag 15 juli om 5:00 is het afgelopen met No Weapon World in Vrijpaleis. Nou, dat was een heel groot agendastuk al. Ja. Dinsdag 15. Wacht even hoor, waar zijn we nu eigenlijk?
Studio 19. We zijn nu op... vandaag is het de 9e van de 7e.
Oh.
9e van de 7e.
Nou, dinsdag is er in Utrecht, in de AQ, is er E-tronic Open Stage. En dat is gratis toegankelijk. Dat begint om 8:00, maar je kan om 7:00 al naar binnen om je spulletjes aan te sluiten.
Oh, daar hebben we het vorige week al over gehad.
Ja, ja. Het is
en de mensen
superleuk.
Met gitaren hebben bepaalde regels te volgen. Ja. Lees dat even goed door.
Er zijn voor iedereen gedragscodes en dat weten we best allemaal. Er zijn vaak klachten over in de vrije jazzwereld over de dominante alfamannetjes.
Jezus, klootzakken.
Ja, ja, nou ja, ook dat is een wereld. Nou, zijn we bij vrijdag 18. Huh? Oh, dat gaat wel heel hard nu opeens.
Dat zijn we alweer vol, maar misschien voor
maar
vooruit plannen.
Maar dit is wel echt superleuk. Want superleuk dat is, in de Okki is er dan een gratis feestje. En dat heet Too Cool for Art School.
Okay.
En dat zijn Rietveld mensen, denk ik, of zo. Of allerlei andere kunstmensen. En die hebben dan een avondje waarin zij gaan bewijzen dat zij veel te cool zijn voor art school. Dus ja, dat kan wel. Ik heb geen idee wat we daarvan moeten verwachten.
Maar creativiteit hoop ik daar aan te doen.
Ja. Ja, gaan we in ieder geval dingen zien die we nooit eerder gezien hebben. Want dat hebben ze zelf verzonnen, deze New Kids on the Block.
We will see. Leuk.
Dus dat was het dan misschien maar voor de agenda. Ja, iets anders is dat er de 12e zaterdag is er ook een geheim feestje waar ik niks over mag vertellen. Maar ik mag wel mijn vrienden meenemen. En als je dit hoort, ben je mijn vriend. Dan is er een trouwpartijtje. Want er wordt tussen al deze misère in de hele wereld wordt er gelukkig ook nog gefeest. En dat gaat om het samen zijn van Anatol en Daniel. Maakt niet uit. Maar Anatol is een wereldberoemde vrije drummer, zou ik hem willen noemen. Die kan ontzettend tekeer gaan. En die houdt echt heel erg van spektakel. Ik heb hem wel eens met een drumstel aan een plafond zien hangen boven een bar in Italië. En echt, de hele bar was nat van het rotspattende zweet. Wat echt ongelooflijk. Dat ging niet gast tekeer, joh. Maar goed, die hebt dus een trouwfeestje. Dus dat wordt wel gezellig. En dat is op het Groene Veld.
Okay.
En als je komt, zeg maar dat je vriend van Pattepoe bent. Oh, trouwens, over vrienden van Pattepoe gesproken. Er komt binnenkort een soort een actie om Pattepoe nog meer nieuw leven in te blazen.
Jezus, alweer nieuw leven.
Ja, we gaan op zoek naar euromaatjes.
Hoeveel levens heeft Pattepoe?
Ja, weet ik niet. 10?
Nee, we komen voort uit Radio Dood. Wij zijn al klaar met sterven.
Daar is ook wat voor te zeggen.
Maar we gaan op zoek naar euromaatjes.
omaatjes.
Hun omaatjes.
Rijke omaatjes. Dag jongens, ja, volgende week.
Is goed, dankjewel. Ja,
Ingeborg. Dankjewel Ingeborg.
Later.
Hoi hoi.
Oké, doeg doeg.
Ja, Ingeborg, ja, is onschatbaar. Echt geweldig. Ja. Zij,
maar euro, echt
goed. Ja, euromaatjes. Als jij belooft, plechtig belooft, dat je ons elke maand een euro doet toekomen, dan krijg jij, dan beloven wij om elke maand een kunstwerk te sturen.
Ja.
Een kunstuiting.
Jezus, echt, wie gaat dat doen? Ik wil daar niets mee te maken.
Ja. Nee, ik wil er eigenlijk ook niks mee te maken hebben.
Ja, maar hoe doe je dat dan?
Ik vind het wel een goed idee. Ja, soms roep ik gewoon dingen omdat ik dan hoop dat mensen ermee aan de haal gaan of zo. Dat iemand dan denkt, leuk, ja, dat ga ik gewoon doen.
Ik heb zo'n initiatief wel eens afgeremd vanwege de persoon die het deed.
Maar even over crowdfunding gesproken. Ja. Als je nog wat geld hebt liggen, dan kun je dat kwijt bij de Binnenpret. Mm-hmm. Dan kun je obligaties kopen. Je mag ook gewoon doneren.
Oh ja, voor de Binnenpret, ja.
En anders kun je ook helpen om in Lissabon... het fameuze sociale centrum van de anarchisten. Ja. Disgraça. Ik zeg het verkeerd hoor, maar... Disgraça is een sociaal centrum in Lissabon. En dat wordt bedreigd, omdat alles bedreigd wordt. Ja. Wat autonoom is en anarchistisch. Ja. Zij huren al heel lang een pand. Maar dat dreigen ze kwijt te raken vanwege kapitalisme. En de enige manier om dat tegen te gaan is op heel kapitalistische manier eigendom te verwerven. Dus hun plan is om het pand gewoon aan te kopen.
Ja.
En ze zijn dichtbij en ze zijn dus, dat was een van de, of eigenlijk de hoofdreden van die avond zondag in dat, op het Groene Veld. Ze zijn keihard aan het crowdfunden. Ze zijn aan het toeren dus met allemaal bandjes hier in Nederland en in Kroatië. En overal zijn ze aan het toeren. Ja, ja, ja. En ze zijn overal keihard aan het roepen van... Hey, we hebben geld nodig, geld nodig, geld nodig. Nee. En dat werkt dus wel natuurlijk. Wat is het?
Jo is binnengekomen. Hallo Jo. Ja, want ik moet je had items aangeleverd, maar ja, die kan ik moeilijk spelen. Afgezien van dat eigenlijk de tijd ook om is. Maar kan je ze aankondigen, Jo? Hallo Jo, even, hoe gaat het? Want ik kon je niet bereiken.
Ook goedemiddag, hoort u mij goed?
Ja,
fijn.
Duidelijk, luid en duidelijk.
Ja, nee, ik zit in Studio Gasrijk en ik ben bezig de uitzending van 3 uur voor te bereiden van Radio Teranga. En dat item wat ik had aangeleverd voor PSIM, dat gaat natuurlijk over de migratie. En heel kort... Om het kort te houden, het komt erop neer, er was een onderzoeker van de Erasmus Universiteit, die is gepromoveerd op arbeidsmigranten. Ja. En die vertelde natuurlijk wat we allemaal best weten, dat de Bulgaren en Roemenen totaal worden afgeslacht in slachthuizen en distributiecentra. En als ze dan ontslagen worden, dan staan ze op straat van het huis enzovoort. En dan slapen ze in het bos en dan gaan ze dood. 15 per jaar of zoiets. Maar wat ik niet wist, en dat vertelde die Ruben, dat ze ook in vreemdelingenbewaring worden gezet. En dat zijn dus EU-burgers, hè? Dat zijn mensen uit de Europese Unie.
Maar dat zijn het Moelanders, zo heet dat toch in die kringen?
Wat voor dingen?
De Moelanders heetten die vroeger. Maar de politie had speciaal beleid voor de Moelanders, omdat die altijd dronken s'nachts tegen een boom reden.
Wat?
In Polen. Midden- en Oost-Europa. En ook, ik hoor jou helemaal niet meer.
Ja, ik wel.
Oh, gelukkig. Nee, en dus dat. Maar dus ik ga dat... Straks post in de postproductie ga ik dat ertussen hangen. Maar je hebt het over 2 stukjes audio. Het andere stukje is dat je bij een waken was in Rotterdam. Kan je daar wat over zeggen?
Ja, het was dus allebei bij de waken. Want die Ruben Timmerman, die onderzoeker, die was daar. En die heeft dat verhaal afgestoken waarvan ik dus een fragment aan je had gestuurd.
Ja.
En het is trouwens wel grappig, want hij heeft dus in het kader van zijn promotieonderzoek... heeft hij echt vrij lang gewerkt als gastarbeider, zou ik maar zeggen. Een beetje de Günter Wallraff methode. Dus dat vind ik ook spannend.
Ja.
Maar hij komt volgende week, gaan we hem uitgebreid live interviewen.
Okay.
En als hij Frans spreekt, ook met Teranga, maar dat zien we dan wel.
Fijn.
Er wordt geschat dat vandaag, door die organisaties ook, wordt geschat dat vandaag 3 op de 5 mensen die op straat wonen in Nederland arbeidsmigrant is. Dus het is ook een ontwikkeling wat heel veel aandacht heeft gekregen de afgelopen jaren. Maar dit heeft dus ook hele belangrijke gevolgen voor vreemdelingendetentie en terugkeerbeleid. En dat zal ik dan ook uitleggen. Want zodra ze op straat zijn, komen arbeidsmigranten dan ook vaak in contact met de politie. Vaak vanwege klachten van bewoners over overlast, alcohol of drugsgebruik of andere overtredingen. En voor arbeidsmigranten die dan vaak in contact komen met de politie of te veel overlast veroorzaken, kan de vreemdelingenpolitie, de AVEM, samen met de IND het EU-verblijfsrecht van deze mensen intrekken. Dus deze mensen vormen dan, zoals dat in de wet staat, een onredelijke last voor de samenleving en voor de staat. En op basis daarvan kunnen deze EU-burgers een terugkeerbesluit krijgen. En als ze dan niet zelfstandig vertrekken, dan worden ze ook in vreemdelingenbewaring gesteld en worden ze uiteindelijk ook in band uitgezet. En op deze manier komen er dus honderden EU-burgers, ook EU-burgers, in vreemdelingendetentie terecht voor gedwongen terugkeer en worden ze dan ook systematisch uitgezet, ook hier in Rotterdam. Dus het is dan denk ik ook belangrijk om te benadrukken dat het dan ook vaak gaat om een zeer kwetsbare groep. Dit zijn vaak personen die al langer op straat wonen met meervoudige problematiek, dus verslavings-, geestelijke en lichamelijke problemen. Veel van deze arbeidsmigranten zijn ook niet ingeschreven bij gemeenten, dus hebben ook niet toegang tot dezelfde sociale voorzieningen, bijvoorbeeld opvang. Ze worden dan ook gezien als zogenaamde niet-rechthebbenden, zo wordt er in de gemeente over gesproken. En ze worden vaak ook geweigerd bij lokale noodopvang. Dit kan leiden tot ook enorme schadelijke en schrijnende situaties. Dus vorig jaar zijn er in een periode van maar een paar maanden 3 arbeidsmigranten doodgevonden in parken. De Schilderparken in Rotterdam, de Zuiderpark, Kralingse Bos, in tenten, omdat ze geen toegang hadden tot noodopvang. En daar stierven. Er wordt geschat dat elk jaar minstens 15 arbeidsmigranten in soortgelijke omstandigheden in Nederland overlijden. Dus het is ook belangrijk, denk ik, om dan te benadrukken dat veel van deze mensen al jarenlang in Nederland hebben gewoond. Ze hebben hier ook netwerken, misschien relaties opgebouwd, hun eigen leven hier opgebouwd. Deze mensen hebben vaak ook niks te zoeken meer in hun land van herkomst. Ze hebben daar zelf ook geen contacten meer. Voor allerlei persoonlijke of sociale redenen willen ze ook niet meer terug. En deze mensen komen dus dan ook vaak, al zijn ze uitgezet, komen ze vaak weer terug naar Nederland. Dus voor mijn onderzoek heb ik een interne rapport gekregen van de vreemdelingenpolitie, de afdeling in Amsterdam. Waaruit blijkt dat minstens 20% van alle EU-burgers die het land uitgezet worden, weer opnieuw in vreemdelingendetentie geplaatst worden en weer opnieuw uitgezet worden. Er zijn zelfs, sommigen zijn al wel tot 15 keer eerder uitgezet. Dus het gaat dan niet alleen, het is niet alleen onmenselijk, het gedwongen terugkeer, maar het is ook vaak zeer ineffectief. Dus ik stel in mijn onderzoek dat we deze problemen niet los kunnen zien van de problemen op de arbeidsmarkt en de zeer slechte en onzekere omstandigheden waaronder deze migranten wonen en werken in ons land. Het is een groep waarvan wij als samenleving graag economisch van willen profiteren. We zien ze vooral als machines of, zoals dat op de werkvloer vaak gezegd wordt, handjes. En niet als mensen. Dus we zijn ook niet bereid om hen ook als onderdeel te laten worden van de samenleving en van de stad.
Maar dat was dus de waken, die wordt elke maand gehouden in Rotterdam. Uh-huh. Dat doen ze al bijna 20 jaar. Dat is ook begonnen na de Schipholbrand.
Ja.
Per saldo. Uh-huh. En ik was uitgenodigd om daar ook wat te vertellen. En dat kun je dus horen in dat andere fragment, wat je ook hebt ontvangen.
Ja, ja dat het wordt nu gestart.
Wat doet een Amsterdammer in Rotterdam? Ik was op zoek naar Ferdosa uit Somalië. Die woonde in Rotterdam in de Bloklandstraat. Die heb ik 10 jaar geleden opgezocht. Omdat zij een van de overlevenden is van de Schipholbrand. Ik denk dat iedereen die hier is wel ongeveer zich kan herinneren wat de Schipholbrand was. 20 jaar geleden, bijna. En ik zeg, de Schipholbrand is niet was, maar brandt nog steeds. Omdat vreemdelingenbewaring nog steeds bestaat, omdat gevangenissen voor vreemdelingen niet alleen in Nederland bestaan, maar liefst geëxporteerd worden naar landen aan de rand of net buiten Europa. En het gevaar van de Schipholbrand is daarmee vermenigvuldigd. Want de kans op overleven in gevangenissen in Tunesië of Egypte is niet veel groter dan in Nederland. Ik was dus in Rotterdam omdat ik eigenlijk alle mensen die de Schipholbrand hebben overleefd wil vertellen dat we ze niet vergeten zijn. En ik wil ze ook uitnodigen om te herdenken op 26 oktober in Amsterdam, 20 jaar geleden. Dat is 3 dagen voor de verkiezingen. Dat is 1 dag voor de verjaardag van Amsterdam. Dat is een stad hier verderop. Zeggen dat ze heel oud zijn. Een migratiestad. Zonder migranten was Amsterdam er nooit gekomen. Maar dat is terzijde. Ik wil jullie ook uitnodigen omdat het nodig is om een statement te maken. In deze tijd. Dat gastvrijheid nog bestaat. En sterker nog, ik wil graag niet alleen de Schipholbrand herdenken, maar ook een van de overlevenden die in januari is overleden. En dan heb ik het over een kunstenaar uit Senegal, Papa Sako. Papa Sako tekende in de gevangenis op Schiphol Oost portretten van zijn celgenoten. Die tekeningen hebben de brand niet overleefd. Sako heeft de brand net wel overleefd. Dankzij Ali Ben Kassem, zijn celgenoot, die hem eruit sleurde omdat hij lag te slapen. Ali Ben Kassem is verdwenen. We weten niet waar hij is. We willen weten waar hij is gebleven. Alleen de IND kan ons dat vertellen. De Schipholbrand brandt nog steeds. En we zijn het niet vergeten en we mogen het niet vergeten. Ik heb hier een flyer meegenomen. Ik zal het kort houden om uit te nodigen, om aan te kondigen, om bijdrage te vragen, op wat voor manier dan ook. In de geest van Papa Sako wordt het kunst, wordt het gastvrijheid. En in de taal van Sako, in het Wolof, in Senegal heet dat teranga. Teranga is de kunst van het ontvangen. De kunst van gastvrijheid, van verwelkoming. En met deze manifestatie willen we niet alleen een statement van protest maken, maar ook een spiegel voorhouden. Het kan anders. Het kan beter. En teranga is voor mij en voor ons, ook de weduwe van Papa Sako, die nog steeds in Amsterdam woont, waar ik elke week op bezoek ga, waar we samen een radioprogramma maken, dat iedereen kan horen. Radio Teranga, elke woensdag om 3 uur. Op Radio Patapou in Amsterdam. Internetradio. We zijn bezig met een campagne om niet alleen die herdenking te doen, maar het begin te maken met een programma waarin kunst misschien als laatste vorm van verzet getoond wordt en mensen kan samenbrengen. Dat is het verhaal van de Schipholbrand die we niet mogen vergeten.
Zeg je, dan heb je het nog over van Robbo Jong en zijn hele strafrol die hij daarin had.
Ja.
Omdat hij nou strafrechtelijk veroordeeld gaat worden.
Ja, kon hij zich nog even te herinneren aan Robbo Jong. Nu kom ik terug op Ali Ben Kassem die verdwenen is. Hoe kon het dat de overlevenden grotendeels zijn verdwenen na de brand? Er zaten bijna 300 mensen in het hele complex. Dat waren mensen met artikel 59 en 62, het waren bolletjeslikkers, het waren weet ik veel wat. Al deze mensen hebben de brand meegemaakt. En niet alleen de mensen in de blokken J en K, die erkend zijn als slachtoffer, maar ook de mensen die daarnaast zaten. Die hebben gezien hoe mensen verbranden. Die hebben gehoord. De sirenes en de marechaussee. En al die flapdrollen die niemand wist te redden, omdat de deuren dicht moesten blijven. En na de brand kreeg de IND, en met name meneer Rob Ballion, die al een lange carrière had bij de dienst Terugkeer en Vertrek, en op dubieuze manieren mensen wist uit te zetten naar Afrika of Azië en waar dan ook. Deze man die heeft ervoor gezorgd dat mensen zo snel mogelijk werden afgevoerd, terug naar huis. Ga maar lekker rustig thuiskomen. Weg, weg, weg. Wat er met Ali Ben Kassem is gebeurd, een Algerijnse man, die mensenlevens heeft gered.
We weten het niet. Rob Ballion weet dat. Rob Ballion werkte bij de IND, in de DTNV, en na zijn pensioen begon hij een bedrijfje in vergunningenhandel. Daarvoor is hij gearresteerd ruim een jaar geleden. We weten niet of hij een proces heeft gehad. Het maakt ook niet zoveel uit. Maar deze man kan ons meer vertellen. Waar is Ali Ben Kassem gebleven? En ik vraag dat, omdat ik in het verhoor van de onderzoeksraad met papa Sacco heb gelezen waarom Sacco altijd vroeg waar is Ali Ben Kassem gebleven. Hij verklaart daarin